Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
De telefoon is open, dus ik zeg welkom allemaal, jongens en meisjes, dames en heren. Ik ben Esther Claire Sansebonen en je luistert naar Boenkoes. En ik heb twee hele leuke gasten die elkaar nog niet kennen, maar daar gaan we verandering in brengen, want in dit uur gaan ze elkaar leren kennen. Aan de rechterkant zit David Annekotte. Hallo, David.
Ja, hallo. Ja.
Of moet ik eigenlijk David zeggen?
Nee, David is goed.
David is goed. Ja. Fysiotherapeut, maar ook touwmaster. Qigong, Tai Chi. Ja, wat doe je niet eigenlijk?
Eigenlijk heel veel, ja.
Heel veel.
Mensen zijn altijd een beetje verbaasd als ze dat zien. Denk ze, doe jij zoveel? Heb je nog gewoon normaal tijd? Ja, natuurlijk wel. Maar als je goed bent, wel.
We gaan het over al je bezigheden hebben. Ja. Maar vooral over de kracht die van binnen zit.
Ja.
Want dat is een belangrijk onderwerp. Aan de andere kant zit Talia Latouhihin. Uit Vught.
Uit Vught.
Ja, waar mijn familie ook vandaan komt. Ja, hoe is het met jou?
Ja, goed. Ik ben nog steeds een beetje aan het landen van mijn rit hier naartoe. Wat allerlei vertraging had, maar ik vind het nu al helemaal leuk.
Helemaal goed. Jij bent nu ongeveer een jaar voor jezelf begonnen, hè? Een jaar geleden.
Als
life coach.
Ja.
En je werkt holistisch.
Ja.
Eigenlijk net als David. Jij werkt ook holistisch. Alles doet mee. Hoofd, hart, body, buik. Daar gaan we het allemaal over hebben. En ik ben zo blij, want ik ben ook al vanaf 2011 bezig met de Healing Tao en Qigong. En eindelijk heb ik gewoon twee mensen met waarmee ik daar over Qi kan praten. En allerlei spirituele vage dingen. Woehoe! We gaan van ons hart geen moordkuil maken. Maar eerst muziek. En dat is de keuze van David. U2.
One man come in the
jeugdsentiment, David.
Ja, jeugdsentiment, ja.
Weet jij uit welk jaar dit nummer komt, toevallig? Ja, ik heb het natuurlijk opgezocht, maar... Ja,
het zal wel in de jaren 80 zijn.
Ja, 1984.
Ja, dat zegt ook iets over mijn leeftijd natuurlijk.
Nou, ik kan er wel wat meer over verklappen, dames en heren. David Anacotta is 55 jaar. En ik wil even een klein stukje voorlezen om jou voor te stellen... wat jij zelf hebt opgeschreven op LinkedIn... Mijn hele leven heb ik al een fascinatie gehad voor de krijgskunsten. Vanaf mijn 12e ben ik begonnen met jiu-jitsu, overgestapt naar het Muay Thai boksen. En voor mij is het altijd een zoektocht geweest naar de ware krijgskunst. Ook nog karate later, hè?
Ja, ja.
Ja? Dus, maar eerst even terug naar het begin. Wat zijn jouw roots?
Nou, mijn vader die is Molux en mijn moeder is Javaans. En ik ben ook geboren in Indonesië, in Jakarta... Alleen daar herinner ik me niet zoveel van. Ik was 3 maanden en toen gingen mijn ouders al naar Nederland. Wij zijn gewoon hier naartoe geëmigreerd, dus in 69. Dus mijn ouders hadden zoiets van, we gaan weg uit Indonesië. We willen een nieuw leven opbouwen en voor de rest, ja, klaar. En dus alles moest gewoon in het Nederlands.
Ja.
Dus,
En waar ben je opgegroeid?
In Apeldoorn.
Hoe was dat?
Prima. En voor een gezin is het wel heel fijn om daar op te groeien. Ja. De groene stad, hè. Dus dan, en er gebeurt niet zoveel in Apeldoorn in de zin van ja, qua criminaliteit.
Een beetje op, veilige
thuishaven, veilige plek. Dus ik denk voor een opgroeiend gezin is het een hele ideale plek om je gezin op te laten groeien.
En spiritualiteit was iets waar gewoon open over werd gedaan in jouw gezin?
Ja, dat klopt. Weet je wat op een gegeven moment, naarmate je ouder wordt en je gaat trainingen volgen, je gaat met mensen, ga je dan praten. En dan zie je in een gegeven moment dat bij heel veel mensen spiritualiteit iets een beetje vreemd is of zo. Of dat werd altijd een beetje ontkend. Maar in mijn familie niet. Dat is gewoon, ja, daar werd gewoon vrij over gesproken. Ook als je bijvoorbeeld een of andere training of seminar ging volgen, je gaat een shamanenworkshop volgen of zoiets dergelijks. Dat vonden ze het allemaal normaal. Bij alles was het bij ons normaal. Ja. Om te doen. Dus spiritueel gezien werd je daarin natuurlijk ook helemaal niet in beperkt. Je werd vrijgelaten om jezelf te zijn en daarin te ontwikkelen.
Ja.
Dat scheelt wel heel veel. Als ik dan om me heen zie waarin dat heel erg wordt onderdrukt vaak. Zo van, oeh, dat is eng. Oeh, dat daar moeten we niet doen. Oeh, dat is een secte. De hele hoop rare vooroordelen die zingen daarin een beetje in het rond. Zo van, dat moet je niks van hebben, van dat hele spirituele gedeelte. Het enige spirituele gedeelte wat dan wel oké is bijvoorbeeld geloof. Als je katholiek bent of als je bent Nederlands
of christelijk of moslim.
Ja, of dat soort dingen. Maar alles wat er een beetje eromheen zit, dan is dat een beetje vreemd of eng. Of zijn mensen bang van.
En wat voor soort kind was je dan? Gevoelig?
Ja, ik was wel gevoelig, maar ik heb nooit mijn gevoeligheid als last ervaren. Hè. Je hebt heel vaak, hoor ik, helder voelende mensen. Zo van, oh ja, ik ben zo helder voelend en ik voel alles. Geen prikkel zit en dat en dat. En ja, het is niet veroordelend bedoeld hoor, maar ik heb dat nooit gehad.
Dat komen, denk je? Voelde je je beschermd of veilig genoeg? Of?
Nou ja, veiligheid zit in jezelf, hè. En hoe meer geaard je bent, hoe meer je gegrond en geaard bent, hoe makkelijker je met je heldervoelendheid om kan gaan. Want ik voel alles wel. Maar ik vond het allemaal zo normaal dat ik dingen aanvoel en dat ik dingen zie en dat ik dingen voorzie. Dus ik zie ook heel veel in beelden. Als ik met mensen praat, zie ik soms ook beelden. Maar dat vind ik zo normaal dat ik er helemaal niet zo bij stilsta dat iets bijzonders is. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
En die geaardheid, dat heeft er wel voor gezorgd dat je alles kunt voelen, maar dat je er niet in kunt verliezen.
Ja.
Dat zorgt er wel voor. En dat is denk ik wel, levenslang krijgskunst heeft er wel voor gezorgd dat je heel goed geaard blijft en heel goed geworteld bent, zodat je daar ook veel beter mee om kan gaan. Dan wordt je gevoeligheid dan een kracht en niet een last.
Ja. Ja, dus je kan stoer zijn, een stoere jongen en gevoelig tegelijk. Het maakt allemaal niet uit.
Nee, dat maakt ook helemaal niks uit. Natuurlijk. En dan kun je ook in je kracht gaan staan als je ook gevoelig bent. Kijk, want gevoeligheid wordt altijd een beetje weggezet. Zo van, dat is ook niet oké als een man emoties toont. Wat ik ook altijd heel raar vind. Ik bedoel, je bent toch geen robot?
Ja.
Ja. Waarom mag je dan geen gevoel gaan tonen? En dan, maar op het moment dat je geen, als man zijnde geen gevoel gaat tonen, ja, dan is het op een ding is het normaal. Maar als je wel gevoel gaat tonen, dan denken ze, vinden ze het raar. Ja. Dat ik vind dat raar.
Ja.
Want je bent gewoon natuurlijk gewoon mensen van vlees en bloed. En ja. Dus dat betekent ook dat als je verbinding met elkaar gaat maken, dan moet je juist gaan voelen. En vanuit dat voelen, dan wordt je leven wordt veel rijker. En als je ja, alleen maar een beetje als een robot zit te functioneren en je doet helemaal niks, dan denk ik, ja, wat voor fun is, wat voor fun is dat?
Ja.
Dat is toch helemaal niks dan?
Ik ga even naar de overbuurvrouw Talia. Jij zit met een glimlach te luisteren. Ja. Hoe komt dit verhaal bij jou binnen? Wat herken je misschien?
Ja, ik vind het gewoon heel mooi inderdaad hoe jij zo open bent. Of sowieso in je opvoeding zo vrij bent gelaten ook om dat te ontdekken. En dat er niks raar was. En ook dat je je gevoeligheid zo goed hebt kunnen omarmen. Maar ook inderdaad vanuit het wortelen dat het alles er gewoon mocht zijn. En dat je voor jou gewoon de normaalste zaak van de wereld is dat de gevoelens er gewoon toe doen. En die er ook gewoon mogen zijn. Want zo is het, daar zo heb ik het niet, ben ik niet opgevoed per se. En, of in ieder geval, het was niet gebruikelijk om zomaar je emoties te laten zien. En, dus ik vind het heel mooi dat je dat nu zo deelt, ja.
Ja. Ja. Jij bent juist naar een christelijke school gegaan.
Ja.
Dus de Bijbel, God, dat was heel belangrijk.
Zo ben ik wel opgevoed, ja.
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 En hoe heb jij dat ervaren?
De opvoeding in het christelijke?
Ja, was dat iets waarvan je dacht, nou, dat neem ik meteen aan en prima en het zal wel? Of was er iets in je dat zei, nou, volgens mij is er nog iets meer?
Ik denk inderdaad wel vanuit kind zijn wel. Iedereen om de kerk was gewoon echt wel onderdeel van ons leven. Ging iedere zondag naar de kerk. Mijn hele familie was ook christelijk. Dus dat was het normaal. En ik denk dat ik in mijn puberteit wel begon af te vragen van, hey, zie ik nou, dat ik echt ging luisteren naar de preken van, kan ik hier nou echt iets uithalen wat ik in mijn leven ook kan toepassen of inspiratie uit kan halen? En ik merkte dat ik niet alle antwoorden uit het christendom kon halen of uit de kerk in ieder geval. Dus daarin ben ik wel ook verder gaan zoeken inderdaad van, hey, maar waar kan ik dan wel mijn antwoorden krijgen?
Ja.
Wat is het leven dan? Wat betekent dat? En waarom ben ik hier? En hoe ga je om inderdaad met emoties die er niet altijd zomaar mogen zijn? En ik merkte in mijn puberteit gewoon dat ik gewoon inderdaad ook heldervoelend was. Alleen kon ik daar geen naam aan geven per se. Maar ik voelde wel alles. En wist ook niet goed wat ik ermee moest. Dus ik ben heel veel gaan schrijven voor mezelf om dat allemaal een plek te geven. Dus op die manier mezelf gaan onderzoeken naar binnen. En dat is voor mij spiritualiteit ook. Naar binnen werken en kijken wie je zelf bent aan de binnenkant. En niet van wat er buitenaf is opgeplakt, zeg maar.
Ja, dat is een mooie zin, hè? De binnenkant en niet wat er van buiten. Want er wordt de maatschappij plakt heel veel dingen op de mens.
Dat klopt. En dat heeft per definitie is dat niet eens dat waar hoeft te zijn. Want heel vaak klopt het ook helemaal niet wat een ander over jou denkt hoe jij bent. En dan denk je, ja, oké, maar zo ben ik helemaal niet. Maar als een ander dat beeld heeft dat jij zo bent, dan kun je er ook niet uithalen. Ik bedoel, zo'n simpel feit als discriminatie. Ja, ik bedoel, dan gaan ze ook een beeld op jou plakken, terwijl ze je niet kennen, snap je?
Nee,
dus
ja.
Heel raar is dat. Mensen hebben een bepaald beeld en dat beeld dat blijven ze heel lang vasthouden tot het moment dat totdat er iets anders tevoorschijn komt, waar mensen opeens anders over jou gaan denken of anders naar die dingen gaan kijken.
Ja, ik noemde net al de krijgskunst, waar je vanaf jongs af aan al heel erg geïnteresseerd in was. Hè?
Ja.
Wat vond jij daarin? Wat trok je aan in die krijgskunst?
Krijgskunst uiteindelijk, hè, omdat ik me, het is een leven lang krijgskunst. Hè, als je vanaf je 12e al krijgskunst doet en ik ben constant bezig geweest. Hè. Het is niet zo dat ik ergens gepauzeerd heb. Hele leven ben ik bezig geweest met krijgskunst. En wat mij.
En dan de Oosterse krijgskunst.
Oosterse krijgskunst. En wat mij het meest fascineren is dat het eigenlijk uiteindelijk een gevecht is met jezelf. En een gevecht is met je eigen angst. Verandering, transformatie en uiteindelijk. Dus het moment dat je begint. Kijk, met jujutsu, toen was ik nog heel erg jong. En dan was het nog een beetje spelen. En toen met karate, toen ik daarmee begon. In het begin was ik best wel een beetje, angst is te groot worden, maar ik was wel een beetje bevreesd. En dan moest ik elke keer naar die training denken, moet me even oppeppen. Maar ik ging wel, hè, snap je? Dus, en op een gegeven moment, als je zo lang al getraind hebt en ja, op een gegeven moment haal je je zwarte banden en al dat soort dingen. En dan wordt die angst ook steeds minder. En op een gegeven moment verdwijnt die angst, maar ook weer niet helemaal, weet je? Wat mij fascineerde is uiteindelijk dat krijgskunst is gewoon een gevecht met jezelf. Het is niet een gevecht met de ander. Het is altijd jezelf. Want hoe ga je om in een bepaalde situatie? Als iemand tegenover je staat, waar de meeste mensen bang voor zijn, is de fysieke confrontatie. Ja, hoe ga je daarmee om? En ja, en uiteindelijk is het je eigen angst die vaak de das omdoet.
Ja.
Omdat je eigen angst, je hebt je eigen angst niet, je emoties niet onder controle. En daardoor ga je helemaal verlammen. En ja, dan gebeurt er weinig, om zo maar te zeggen.
Of je gaat domme dingen doen.
Of je gaat domme dingen doen, of helemaal onlogische dingen. En dat is altijd heel grappig als je dan voor het eerst gaat sparren. Ja, dan ga je allemaal alle dingen doen die je eigenlijk niet geleerd hebt. Dus ja, maar ja, daar leer je van. En uiteindelijk op een gegeven moment word je steeds ervaren. Hè? En waardoor je uiteindelijk ook steeds meer in die stilte terechtkomt. En dan kom je er ook achter van, oké, hoe meer ik wakker ben, hè, in een wakkere staat van zijn ben, hoe meer
bewust.
Ik bewust ben, hoe meer ik ontspannen ben. En als ik ontspannen en wakkere staat van zijn ben, dan kan ik ook alles veel beter monitoren. Alles wat er op je afkomt, ja, dat kan je gewoon handelen, omdat je in de rust zit.
En dus ook het leven kun je beter handelen.
Het leven kun je ook handelen, omdat je dan veel beter in je centrum, in je kracht gaat staan. Omdat alles wat je op je afkomt, ja, dat kun je gewoon goed mee omgaan. Want dat is precies hetzelfde. Hè? Of je nou fysiek dat doet, of je doet dat vanuit een confrontatie, vanuit verbale confrontatie of dergelijks. Dat is allemaal hetzelfde.
Ja.
Je kan er veel beter mee omgaan. Als je gewoon veel beter in die stilte blijft.
Mooi, de stilte. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Maar eerst gaan we naar India Ari. En dat is de muziekkeuze van jou, Talia.
Ja.
Nou, we gaan luisteren.
divinity defined. I am the God on the inside. I am a star, a piece of it all.
Ja, I Am Light van India Arie. En dat was een nummer uit 2013. Ik praat hier met David Anacotta en Talia Latuhihin over het leven eigenlijk. En over de kracht in jezelf. En Talia, jij was 5 jaar lang hoofd bedrijfsvoering bij het Antonie van Leeuwenhuis ziekenhuis. Leeuwenhoek ziekenhuis.
Ja.
Op de afdeling radiologie, klopt
radiotherapie.
Dat? Radiotherapie, kijk. Ik moet wel eventjes zeggen.
Net anders, ja.
En er gebeurde iets waardoor je daar niet meer kon werken. Of wilde werken. Hoe zat het precies?
Nou, daar kan ik niet helemaal uitgebreid over hebben.
De korte in één zin.
Ja, het is inderdaad. Er was een verandering van management. Ik zag dat daar dingen veranderden. En ik merkte ook dat die plek niet meer helemaal voor mij was. En daar was het inderdaad ook op een gegeven moment. Er was heel veel aan de hand. En op een gegeven moment moest ik ook inderdaad even voor mezelf gaan zorgen. Heb ik mezelf even teruggetrokken en de ziektewet ingegaan. Omdat ik anders een burn-out zou raken. En ik merkte aan mijn lijf van, nope, je moet nou echt niet meer verder gaan. En later is dat eigenlijk is het zo gelopen dat ik niet meer terug ben gegaan.
Ja.
Ja.
Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat je helemaal je eigen pad bent gaan bewandelen.
Ja, ja, dat wel. Ik heb een jaar daarvoor, voordat ik eigenlijk dezelfde jaar nog was ik bezig met een coachopleiding, omdat ik dat eigenlijk altijd wel heel graag wilde. En toen ik daarmee bezig was, toen voelde het gewoon wel heel erg van, ja, maar dit is wat ik moet doen. Alles in mijn lijf zei, ja, dit moet ik doen. En het stroomde in mijn lijf. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat doen dan met deze banen nog naast? Hoe doe ik dat dan? Nou ja, en toen liep het dus zo dat het ging eindigen op mijn werk. En toen was het tijd om te springen.
Ja,
dus ja,
en waar ben je eigenlijk ingesprongen? Kun je dat omschrijven?
Nou, in principe in het ondernemerschap voor mezelf begonnen als life coach inderdaad. Als mijn eigen coachpraktijk geopend om andere mensen ook te kunnen helpen met... Met eigenlijk van waar ik zelf ook vandaan kom, de hoogsensitieve pleaser eigenlijk. Die weg ken ik, zeg maar, van jezelf bijna. Voor mij gelukkig is het bijna geweest jezelf kwijtraken, omdat je zo bezig bent geweest met anderen. En hoe kan je inderdaad weer terugkomen naar jezelf? Hoe zet je je lijf daarvoor in om te voelen waar jouw behoeftes liggen, waar je grenzen liggen? Daar begeleid ik mensen bij. En voor de mensen ook die al wat verder zijn in ontwikkeling, help ik ze ook te kijken naar waar de basis komt van de belemmeringen waar ze tegenaan lopen. Zoals meestal zit dat in een jeugd waar iets in gebeurt. En dan kan ik ook verbinden met de kindsdelen van mensen. Ik kan bij iedereen hun kindsdelen waarnemen. Daar zie ik dus altijd van voor de uitzending over. Ik zie dus ook beelden en kan meevoelen met de jonge delen van andere mensen, waar ze misschien zelf nog niet eens helemaal bij kunnen. En daarmee help ik ze om de early traumas of whatever wat er nodig is te helen en te integreren in hun huidige leven. Zodat ze weer vrij kunnen zijn.
Ja.
Ja, weg van de oude shit.
Weg van de oude shit. Dat omschrijf je ook hier mooi. Je zegt, ik heb op LinkedIn, ik heb moeten leren hoe ik er voor anderen kan zijn zonder dat het ten koste gaat van mezelf.
Ja.
Het heeft me meer verdieping en vrijheid gegeven dan ik ooit had kunnen dromen. Daarom coach ik andere sensitieve professionals die hier proactief in willen groeien.
Ja.
Ja, en dat kindsdelen, dat vind ik wel heel interessant. Want ik doe ook ik ben trainingsacteur en dan speel ik vaak een kind.
Oh, yeah.
In een casus om hulpverleners te helpen. Staat dat kinddeel zien bij anderen bij jou de hele dag aan? Of zet jij dat aan in een coaching?
Nee, dat zit gelukkig niet de hele tijd aan. Dat gaat wel in het...
Ik kan je zeggen, wat zit jij hier nu met ons of met
ik
ons als
met
kind?
Met alle kinderen van de wereld. Nee.
Met de 5-jarige Esther Claire? Hallo!
Nee. Het is natuurlijk als mensen daar komen, dan stellen ze hun veld natuurlijk ook toe beschikbaar. En dan is het afstemmen. En dan mag ik ontvangen wat er ontvangen mag worden.
Ja.
En dan kan ik het inderdaad waarnemen.
Ja.
Ja.
Wanneer ben je erachter gekomen dat je dat kon?
Vorig jaar.
Is er iets praktisch geweest waardoor dat gebeurde? Een oefening?
Nou ja, ik was sowieso vorig jaar ben ik ook wel een beetje echt wel nog weer meer sneltrein gekomen in me ontwikkelen. In het nog meer vrijmaken van mezelf.
En dus jij moest ook jouw blokkades oplossen?
Natuurlijk. Anders kan ik ook niet de anderen helpen. Ik vind dat je als coach ook... eerst zoveel mogelijk vrij mag raken van de dingen die jou belemmeren. Anders ga je met je eigen, kan je niet met je vrije deel een ander helpen, zeg maar. Dus voor mij is het ook heel belangrijk, en dat vind ik sowieso qua coaching, dat je vrij kan staan en bewust bent van je eigen valkuilen, maar ook pijnen, zodat als je een ander helpt, dat niet in de weg gaat zitten. Zodat
niet altijd makkelijk, lijkt me. Aan te gaan.
Om het aan te gaan is natuurlijk. Ik denk dat er een heel hoop moed voor nodig is om je eigen wonden aan te kijken.
Hoe was dat bij jou? Ging dat gepaard met boosheid, frustratie, tranen?
Alles. Ja, alles.
Vertel mij.
Ja, natuurlijk. Ik denk ook een hele hoop verdriet ook. Maar en ook wel boosheid. Het gevoel hebben dat je niet gezien bent. Maar ook gewoon een hoop verdriet wat daaronder zit. Dan gaat het over een hele hoop dingen in je leven waar je gewoon tegenaan hebt gelopen. En waar je probeert los van te raken, zeg maar. En die je misschien ook vast hebben gehouden in bepaalde gedragspatronen.
Waardoor je steeds
dezelfde loop inderdaad. Vooral vanuit mijn please-rol, zeg maar. Dan wil je zo erg. Ergens was er in mij dus een jong kind wat er gewoon zo graag bij wilde horen. Dat je gewoon zo dus daar ging aanpassen. Maar ook een heel groot liefdevol hart. Dus dan wil je altijd een ander helpen. En ik merkte 10 jaar geleden waren achter elkaar mijn schoonouders overleden. En daarna weer ook een oom van mij die heel dicht bij ons stond. Ook uit Vught kwam, waar we gewoon met de gezinnen samen zijn opgegroeid. Dat deed zoveel met mij. Ik was zo bezig met het zorgen voor de anderen. En kijk, hoe gaat het met jou dan? Waardoor ik een soort van mijn energie gewoon weggaf. En ik merkte dat ik gewoon leegliep. En ik dacht, hé, maar dit is niet de bedoeling.
Ja, en dat kind in jou, dat zat maar aan je jasje te trekken van, hallo.
Onbewust wel inderdaad, ja. En daar mocht ik gewoon iets mee. Want ik dacht, hé, maar dit sowieso, aan mijn lijf merk ik, dit is niet gezond.
Ja.
Dus ik lek energie en ik weet niet hoe ik dit kan regelen, zeg maar. En toen vroeg mijn vriend aan mij van, joh, ben jij misschien niet hooggevoelig of zo? En toen ben ik eens gaan googlen van, wat is dat eigenlijk? En meerdere mensen hebben het wel eens tegen mij gezegd. Maar ik dacht, nee joh. Ook vanuit
echt niet op z'n vingers. Echt niet. Echt jij nou?
Ben niet gek.
Ik ben zelf ongevoelig.
Nee, maar ik denk eerder zelfs nog vanuit een soort vooroordeel. Vanuit de Molukse cultuur van, nee, je bent niet overgevoelig. Hè? De vertaling was niet hooggevoelig, maar overgevoelig.
Dus en dat is wel even een nuanceverschil.
Dat is een ontzettend groot nuanceverschil.
Daar zit een soort oordeel in.
Daar was zeker oordeel in. Als ook
je kan nergens tegen.
Nee, dat. Of ja, doe niet zo overdreven.
Ja.
Dat zeg maar. Dus moest ik ook mijn eigen oordeel aankijken. En toen ben ik dus gaan kijken, ik testje gedaan. En toen checkte ik wel heel veel boxes van hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit. Of wat je zegt, heldervoelendheid. Mm-hmm. Dacht ik, oh, maar dan mag ik hier iets mee. En dat ben ik dus gaan onderzoeken van wie ben ik dan daarmee? En hoe kan ik daarmee omgaan? Hoe kan ik leren wat van mij is en wat van de ander is. Zodat ik steviger in mezelf kan gaan staan. En vanuit ook die kracht die het ook heeft, wel in de wereld gaan staan.
Ja.
En daar is eigenlijk mijn reis begonnen naar binnen.
Ja.
Ja.
En waar zit je nu ongeveer, denk je?
Ik ben
al lang niet klaar natuurlijk.
Nee, zeker niet. Maar ik heb wel een mooie... Dat was denk ik een groot thema. Dat die hoogsensitiviteit, het please-gedrag zorgen. Dat ik de echte zelfzorg mezelf op nummer 1 zette. In de tijd zeg maar dat ik mijn vorige baan zeg maar, daar kwam ik heel erg de drama driehoek tegen. Dat ik
je bent aanklager, slachtoffer.
Ja, ik was
redder.
Ja, precies.
Redder in jouw geval heel veel.
In mijn werk, dat was wel interessant. Daar was ik juist dader, want ik was leidinggevende en toen was ik in één keer dader van alles wat er niet goed was. En dat deed iets met mij. En toen dacht ik, hé, maar wat is dit dan weer? En zo ben ik ook gaan onderzoeken, want ik was gewend vanuit ook de Molukse cultuur dat je ergens toch slachtoffer bent.
Ja, vanuit het collectief.
Vanuit het collectief. Dus dat deed echt iets met mij. Dat verschoof mijn insight, zeg maar. En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. En toen heb ik gewoon alle pijnen aangekeken van wat zeg maar het collectieve trauma was.
Ja. Jeetje, jongens, de tijd gaat zo snel.
Ja,
we zitten al op de helft, hè? En ik heb nog duizend dingen die ik met jullie wil bespreken. Nog 10.000 dingen, zoals Loutse zou zeggen.
Ja.
Maar ja, we hebben ook Evrien Patty. En die heeft zoals altijd een platenkeus. En hij had een heel leuk weekend, want hij had oude bekenden was hij tegengekomen van Bukamulu. En dat was een oud platform van vroeger. Nou, ik laat hem zelf even vertellen, Evrien.
Ik heb heel lang geleden heb ik bij Bukamulu gezeten, die website.
Ja, Bukamulu is eigenlijk een soort platform, was het destijds voor Molukse makers, journalisten, verhalenschrijvers. Voordat dat nog echt heel bekend was, zoals nu, hè?
Ja, klopt. Dat waren gewoon, ja, we waren gewoon wat jongeren inderdaad. Die waren via het LSCM bij elkaar getrommeld. Toen schreven we inderdaad artikelen.
Ja.
En organiseerden we uiteindelijk ook een Boerte Jongerendag in 2011. En eigenlijk met die groep die dat toen had geregeld, hadden we gisteren even reunie. Dus dat was wel heel leuk.
Ja, dus dat was echt weer mensen die je heel lang niet had gezien ook.
Nee, klopt, klopt. Sommige had ik echt al heel lang niet gezien. En dan, had je ook nog COVID tussendoor, weet je wel. En nu, iedereen is al stukken verder. De meeste hebben alweer kinderen. Dus het is dan heel grappig om dan te zien dat als je dan toch weer bij elkaar komt, dat je toch weer in die oude rol, die neem je toch vanzelf weer aan, die je toen ook al had. Dus dat was wel heel leuk om te zien.
Fantastisch. Nou ja, over oude herinneringen gesproken, jouw platenkeus.
Ja, ik zat weer te denken. Er zijn zoveel toffe nieuwe nummers uitgekomen en... leuke muziek. Alleen, ik ga zelf komende dinsdag naar de Ziggo Dome, want dan komen Lauryn Hill en eigenlijk zouden de Fugees komen. Nou, daarover straks meer. Maar in ieder geval, Lauryn Hill en de Fugees, die zijn dus eindelijk weer samen. En dat is gewoon te gek. Ik wil haar altijd al live zien. En ik zat heel erg te twijfelen al eerder. Maar ja, toen hoorde ik ook een beetje wisselende kritieken over haar shows. Dus ja, maar nu heb ik iets van, nee, ik moet gewoon gaan. Dus... ja, ik heb toch weer voor de Fugees gekozen.
Ja, en is er nou beef tussen de originele Fugees of hoe zit dat?
Ja, nou, het was... Kijk, het is natuurlijk heel erg zonde, want ze hebben volgens mij maar 2 platen uitgebracht. En de score was natuurlijk heel erg goed. Daar stond Fugila op, Radio Not, al die nummers. En daarna bracht Lauryn Hill zelf nog een album uit. Maar de Fugees waren daarna al uit elkaar gegaan. En dat bleek dus later ook inderdaad, omdat ze toen onderling al beef hadden... Wyclef Jean had al heel lang een relatie, maar die was met Lauryn Hill, waren ze ook weer bezig. En dat liep allemaal weer niet lekker af natuurlijk. Daardoor is toen die band uit elkaar gegaan. Poasi had eigenlijk altijd nog wel goed contact met Lauryn Hill. Maar die heeft haar nu dus aangeklaagd. Omdat ze dus eigenlijk, ook voordat ze deze Europese tour hadden, zouden ze ook een Amerikaanse tour doen. Maar die heeft Lauryn Hill dus last minute gecanceld. En heeft Prazer ziet van, joh, dat zijn echt heel veel inkomsten die ik misloop door jou. Dus hij heeft haar aangeklaagd. Dus het lijkt me heel sterk dat hij erbij is. Maar goed, Wyclef is er als het goed is wel bij. Dus het wordt sowieso wel vet.
Ja, precies. En wat heb je voor nu uitgekozen?
Ik heb Ready or Not uitgekozen. Dit is een versie die ze live hadden opgenomen bij de BBC ooit. Voor een radioshow. En ja, dat is toen echt uit hun hoogtijdagen. Dan hoor je gewoon... hoe goed ze ook live zijn en vooral Lauryn Hill. Ja, het is gewoon echt, echt briljant. Dus ja, hier zijn de Fugees met Ready or Not.
Check it out, here we go.
Yeah. Yes.
Refugees.
The UK come correct.
Come on.
Every time.
Yeah.
Boss it. Ready or not, here we come. You can't hide. Gonna find you and take it slow. Here I come, you can't hide. Gonna find you and make want me.
Now that I escape, sleep, walk, or wake. Those who could relate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400 pound mate, if I could rule the world, in the ghetto, of course, when you the up and on their horse. I kick a rhyme, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete, but the deceased.
No, don't weep.
Wyclef's in the state of sleep. Think about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad.
Yes.
Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinch my hips to see if I still exist. I think not. I send a letter to my friend. I'm born again, rule again, only to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, you can't hide. Gonna find you and make you want me. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess, yes. I must confess, my destiny's manifest. There's some Gore-Tex and sweats. I make treks like I'm homeless. Rap orgies with Porgy and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness, yes.
bless you if you represent the fool, but I hex you with some witches brew if you do do voodoo. I could do what you do, easy, believe me. Frontin' jokers give me heebie-jeebies. So while you imitating Al Capone, I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna fall.
Refugees, nou die kennen we allemaal hier aan tafel, hè? Jeugdsentiment. Ja. En David, jij hebt ze daadwerkelijk in de tijd gezien, destijds.
Ja, in de Kuip heb ik ze toen gezien, ja.
Ja.
Dat was echt geweldig, was dat toen.
Wauw.
Ja, dat is al heel lang geleden, hoor. Dus, ja.
Ja, heel erg lang geleden. Ik praat met David Tanakota en Talia Latouhihin over van alles en nog wat, het leven, de veranderingen die je kunt maken in je leven. Maar nu wil ik eventjes met David hebben over de Dao. Zoals de Chinezen zeggen. In Nederlands zeggen we de touw.
Ja.
Want naast de krijgskunsten was er nog één puzzelstukje dat miste. En dat vond jij in de Dao.
Ja, dat klopt. Interne alchemie.
Ja.
Dus de Dao is uiteindelijk ook naar binnen gaan en kijken wat er daar gebeurt. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. En omdat ik altijd gewend ben ook om naar binnen te gaan, dan vond ik dat ook allemaal niet zo bijzonder. Hè? Je komt heel, ja.
Dat is zo mooi, ja. Hoe goed makkelijk hier ook.
Oh, wacht, moet ik communiceren met mijn organen? Nou, geen probleem.
Ja, precies. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ik vond het allemaal zo normaal dat het echt, ik denk, oké.
Even voor de mensen die er nog nooit van gehoord hebben, wat is de touw?
De touw? Ja. Voor mij, hè, het is mijn vertaling van wat de Tao is natuurlijk je eigen individuele pad. En op je eigen individuele pad, ja, dan wil je gaan kijken wat jou blokkeert in je leven. En meestal zijn dat bepaalde trauma's die daaronder liggen en die gekoppeld zijn weer aan emoties. En als je dan binnen gaat, dus de enigste manier om dan contact te krijgen met die emoties en wat daar speelt en waar je in getraumatiseerd bent.
Het heeft de oorsprong in China, hè? Duizenden jaren geleden was er een leraar, Lao Tse.
Ja.
Die heeft bijvoorbeeld de Tao Te Ching geschreven. 81 versen, waarvan de eerste twee regels zijn: alles wat je de Tao noemt, dat is niet de Tao.
Dat klopt.
Waarmee die maar wil zeggen, eigenlijk zijn er geen woorden voor.
Is er ook niet, uiteindelijk. Want het is je eigen individuele pad. Want iedereen heeft een andere trauma, een andere emotie. En ja, dat. Ja, dus je kan nooit zeggen van, ja, jij krijgt een kant-en-klare oplossing hier. En deze is ook voor jou en die geldt ook voor jou. Dat kan gewoon niet. Dat is gewoon onzin. Want je hebt natuurlijk gewoon je eigen pad. En in je eigen individuele pad moet je met je eigen dingen dealen. Dus met je eigen trauma's, met je eigen emoties. Dus, en ja, daarom wordt het je eigen pad. Dus daarom kun je er ook geen definitie aan geven. We willen allemaal hetzelfde. We willen allemaal terug naar heelheid. We willen teruggaan naar
een balans tussen yin en yang, hard en zacht, donker en licht.
Ja, daar willen we allemaal naartoe. We willen allemaal terug naar de neutraliteit. Alleen ja, we kiezen allemaal een ander pad. En dat is allemaal oké natuurlijk. En dat is de Tao, die ontwikkelt zich. En dat kenmerkt zich ook in mijn hele carrière, in de banen die ik heb gehad en de dingen die ik heb gedaan. Alles wat ik in mijn leven heb gedaan, heeft wel een bijdrage geleverd tot wie ik nu ben. En uiteindelijk ook achteraf ga ik dan weer reflecteren op mijn leven. Denk ik, ja, deze functies en banen heb ik gehad als leerstoel om dan weer verder te komen daar ergens anders naartoe.
Ja.
En dat vormt dan één pakket tot hetgeen wat ik nu ben.
In het dagelijks leven ben je fysiotherapeut.
Ja.
En daar gebruik jij ook bijvoorbeeld Qigong-oefeningen uit de Tao bij jouw patiënten.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja.
Hoe doe je dat?
Gewoon door te geven. Ja.
Even de open deur intrappen. Maar...
Ja, nou ja, dat is natuurlijk een fysiotherapeut. De meeste, hè, die zitten vast aan een soort van bepaalde structuur. Ja, dit moeten we doen, dit hebben we geleerd en dit gaan we alleen maar doen.
Ja, je hebt last van je schouder. Deze oefening moet je 10 keer thuis doen, punt.
En dat die oefening dan bij de ene wel werkt, bij de andere niet. Ja, dan is pech voor de andere. Dan komt het een beetje op neer, toch? Zo werkt dat een beetje in de fysiotherapie. Nou, Ja, ik ben niet zo. Ik ga kijken naar de persoon zelf. En ik kijk, oké, die heeft een schouderklacht en die heeft ook een schouderklacht. Maar de oorzaak van die schouderklacht is toch anders dan bij die andere. Bij de ene is misschien de oorzaak van die schouderklacht van dat er iets emotioneels onder zit. Wat vast zit en wat doorgestroomd moet worden. En die andere, ja, die heeft gewoon onbenullig gedaan. Daardoor krijgt hij last van de schouder.
Die heeft te veel zware stenen gesjouwd,
ja, zoiets. Ja, ja. Nou, soms is het ook heel eenvoudig. Hè? Ik bedoel, dan ben je gewoon onbenullig, heb je te veel dingen gedaan. En dan heb je ergens last van. Ja, het is geen wetenschap, om het zo maar te zeggen. Ja. En als je dat allemaal individueel gaat bekijken, dan kun je ook ze allemaal op een goede manier helpen. En dan, ja, dan ook met de qigongs, ja. Weet je? Het zijn voor fysiotherapeuten is het allemaal gewoon bewegen. Ja, maar ik weet dat er meer gebeurt dan alleen maar bewegen.
Ja. Dus. Ja, want de beweging die je van buiten maakt, met je armen, met je benen, met je buik, die rimpelt door naar binnen eigenlijk.
Dat klopt. En daar krijg je soms ook wel feedback over. Dan denken ze van, hé, hoe kan dat nou? Ik heb een oefening gekregen voor jou. Ik heb jarenlang verschillende fysiotherapeuten gehad met verschillende oefeningen voor de rug. En ik doe bij jou even één oefening en ik voel in één keer dat mijn rug ontspant. Hoe kan dat?
Ja. En jij zo? Nou ja, dat vind ik heel normaal.
Ja, zoiets.
This is how we do it.
This is how we do it.
Ja, precies. Klaar.
Tania, wat voor soort klachten kom jij tegen? Als jij bij jou, ja, hoe noem je ze, cliënten?
Ja. De meeste mensen zijn inderdaad wel gewoon sensitief. Dus die zoeken naar, ik wil weer terug naar mezelf. Ik voel mezelf uitbesteed. Ik weet niet waar ik ben. Of inderdaad, ja, ik wil mijn grenzen aangeven. Er zijn ook mensen die specifiek komen voor die kindsdelen. Die gewoon voelen van, ja, ik voel me gewoon nog niet helemaal vrij van binnen. Dus ik denk dat het iets te maken heeft met iets van vroeger. En daar wil ik graag naartoe. Alleen weet ik niet hoe. En dan komen ze ook bij mij.
Ja, en dan zie jij dat.
Ja. Ja, het is net wat er dan ter sprake komt. Ik werk ook wel heel erg met, ik bereid niks voor. Alles komt gewoon, ik vertrouw op wat er in het nu mag komen.
Je stelt je open voor het universum?
Ja, inderdaad. En alles wat degene aan kan, dat lezen we dan. Of dat ontvangen we en nemen we waar. En dan gaan we daarmee aan de slag.
Ja.
Ja, dus ja, zo.
Mooi. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik vind zelf, zie ik ook wel eens mensen, of heb ik contact met mensen, of onbekende mensen op straat. En dan zie ik inderdaad bijna hoe ze waren als kind. Hmm. Een beetje stampvoetend, een beetje chagrijnig of juist heel vrolijk. Hmm. Herken je dat?
Oh. Ja. Nou, bij mij werkt het meestal als ze bij mij in de praktijk komen en ze stellen specifieke vragen in één keer. En dan zie ik dingen en denk ik, oké, en dan dit en dit en dit is het waarschijnlijk. Dan gaan ze over nadenken en denk ik, ja, je hebt denk ik wel gelijk. Krijg je dat dan meestal te horen. Dus ja. En het is niet zo dat ik dan over straat loop en ik zie bij een ander, oké, daar is dat gebeurd en dat het niet.
Nee.
Het is alleen op een moment dat er specifiek iets aan mij gevraagd wordt.
Ja. Je hebt ook nog hele mooie muziek uitgekozen die ik eigenlijk wel kende. Maar toen ben ik eens naar de tekst gaan kijken en luisteren. Dat is van Ed Sheeran, I See Fire.
Ja.
Kan je eerst eens uitleggen waarom je dat zo'n mooi nummer vindt?
Ja, uiteindelijk gaat het om I See Fire. Is natuurlijk uiteindelijk gaat het om verbinden. En het doet me ook een beetje denken aan de Dire Straits nummer van Brothers in Arms. Het verbinden en het vuur. Kijk, verbinden is vanuit het vuurelement. Dus met mensen.
Het hart.
Het hart.
En verbindt vanuit het hart. Vanuit,
ja. En die kameraadschap die voor elkaar door het vuur gaan. Ja, dat spreekt me heel erg aan.
Ja.
Op een of andere manier.
En het is ook een mooi mystiek nummer eigenlijk.
Ja, dat is het ook.
We gaan er naar luisteren. Ja. I See Fire. Ja.
Misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. This is to end in fire, then we shall burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High.
should die tonight. We should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Cooling our father old. Prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow in soul. I see fire. You remember me. Oh, should my people fold, and surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out, Father, fast, and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire.
Prachtig nummer waar ik even oneerbiedig doorheen ga praten, David. Want je zei net iets heel moois tijdens de muziek. Je zei het gaat ook over een volk dat zijn thuis zoekt.
Ja, daar komt dat wel een beetje neer.
Ja.
Het is niet alleen. Kijk, die kameraadschap en broederschap. Kijk, leed verbindt natuurlijk. Hè. En als je dan gezamenlijk leed hebt, ja, dan, ja, dan is dat nog meer verbinden. En als je dan kijkt natuurlijk ook waar ik vandaan kom, het Molukse volk. Ja, dat zit natuurlijk heel veel ja, diepliggend leed onder. En een beetje dat slachtofferrol, wat we net ook al daarover gehad hebben. Ja, dat zit gewoon in dat volk. Maar dat is ook niet zo raar als je natuurlijk zo lang onder druk bent. En dan op een gegeven moment, dat doet iets met een volk.
Ja, generaties lang.
Generaties lang, ja.
Ja, ja, dat is iets waar wij het ook over gehad hebben eerder al, Talia.
Ja.
Heb jij moeilijkse klanten ook? Ah, typisch. Is dat er nog niet van gekomen? Of,
Weet ik niet. Ik ben er sowieso natuurlijk nog niet zo heel lang bezig. En ik denk, er zijn wel moeilijkers ook uit Vught die ik ken, die gelinkt zijn en die me wel volgen. En, maar nog geen klanten, nee.
Ja, misschien is het iets om speciaal voor moeilijkers iets te organiseren.
Ja, wellicht.
Gooi maar even een balletje op. Aangezien we toch allemaal met die overgedragen pijn min of meer rondlopen. De een wat meer dan de ander. De een heeft er meer last van dan de ander.
Ja.
Maar dan valt nog wel een hoop te helen.
Ja, dat klopt. Ja, dat is ook zo.
Ja. Ja. Is dat iets waar je met je ouders over praat of gepraat hebt ooit?
Ja, zeker wel. Ja.
En hoe staan zij daarin?
Ja, ik denk... We hebben het er niet zo heel uit. Ze weten dat ik hiermee bezig ben geweest, maar we hebben nooit zo over gehad per se van ja, wat zijn die wonden dan per se?
Is het dus, te pijnlijk, denk je?
Weet ik niet. Ik denk dat we nooit zo specifiek over gehad. Misschien is het te pijnlijk. Ik weet niet. Weet ik niet eigenlijk. Nee.
Hoe is dat bij jou, David? Heb jij met jouw ouders gepraat over het leed dat door is gegeven door de generaties?
Nee, dat niet. Nee.
Of is dat niet nodig?
Ja, nou ja. Ik denk wel dat het nodig is. Ik denk dat het... die komen natuurlijk ook van een generatie dat... we praten er niet meer over en dan bestaat het ook niet.
Maar het bestaat wel.
Ja, het bestaat wel. Het zit nog steeds...
En mensen hebben er last van.
Ja, dat klopt. Maar ja, dat is natuurlijk... Die generatie, die ging daar anders mee om. We praten gewoon niet meer over en dan bestaat het gewoon niet.
Ja. Nee, en ik denk dat, het, dat, ze wel, dat er echt wel ook zeker tweede is. Ja, voor de eerste generatie die er nog is. Maar in ieder geval de tweede generatie. Dat het gewoon ja, ook niet geleerd hebben van hoe praat je erover. Maar ik denk juist dat onze generatie, wij hebben de vrijheid om en de rust, zeg maar. Wij hoeven niet meer in die survival modus om onszelf te bewijzen. Wij hebben de vrijheid om ons eigen gang te gaan. We hebben de vrijheid om onszelf te ontwikkelen. En dat zorgt er ook voor dat je gewoon de ruimte hebt om überhaupt tot die emoties te komen.
En zelfinzicht
te krijgen. En zelfinzicht, inderdaad. En dat je breder kan oriënteren en een bewustzijn kan ontwikkelen van, hey, er is iets in mij wat aandacht vraagt. Ja. En sommige dingen zijn, als je dan te veel nog in de survival modus zit, zeg maar, wat je ook geërfd hebt, dan, ja, dan kom je daar niet bij. Als je in survival modus zit, dan heb je geen ruimte om naar binnen te gaan per se.
Nee, dan wordt dat geïsoleerd. Want ja, de angst die trekt zoveel energie weg.
Precies.
Waardoor, waardoor hetgeen waar je eigenlijk naartoe wil gaan, dat, ja, dat kan je niet meer bij.
Nee. Het is bevroren en ingekapseld.
Ja. Nee, en dat is dan inderdaad wat je dus doorgeeft aan de andere generaties. Ja. En dat zij je dan wel hopelijk wel iets mee kunnen. Ja. Daarom is het zo'n collectief, zeg maar. Want wij kunnen daar wel naartoe. En ik vind het ook ergens logisch dat dat bij hen niet kan.
Ja, precies. Dus je hoeft ook niet te verwijten.
Nee, het is gewoon wat het is.
Ja.
En als je kijkt, inderdaad, daar geloof ik in. Dat je inderdaad ook je zielenpad. Je kiest voordat je naar het leven komt, kies je waar je terechtkomt.
Welke ouders jou het meest gaan leren.
Dus blijkbaar heb ik ergens in mijn zielenpad besloten van, ik ga onderdeel zijn van een Molukse volk. Nou, dus dan wat te doen blijkbaar. Ja.
Nou, inderdaad. Ja. Daarover gesproken, ik ga meteen door met een bruggetje naar de cultuurtip. Want op donderdag 21 november is er een symposium in het Verzetsmuseum hier in Amsterdam. En die heet Nix Souda, laat maar. Over er niet over praten gesproken.
Ja, ja. Ja, ja.
Een zinnetje wat vaak gezegd wordt. Is er wat? Nee, Souda, laat maar.
Ja.
Het gaat natuurlijk over verzetshelden. En onder andere over Koosje Ayal. En dat is een Molukse verzetsheldin. Met dezelfde naam als onze technicus, Dirk Ayal. Yes, shout-out naar Dirk. Het is dus donderdag 21 november, maar inschrijven is verplicht. Het is €15. Ga voor meer informatie naar verzetsmuseum.org en daar zul je alles vinden. En ik zal ook nog even een linkje op Facebook plaatsen. Dan kan je dat ook vinden. Dan is het alweer bijna tijd. En dank ik mijn gasten. Ja, de tijd, hè, David?
Gaat snel, hoor.
Gaat snel, hè? Ja. David Anacotta, dank je wel voor je verhaal. Ja, we zouden eigenlijk nog een keer een deel 2 moeten doen.
Zoiets, ja.
Zoiets, dat komt nog wel. Talia Latouhine, ook dank je wel voor je openhartigheid.
Ja,
Dirk Ayal, dank je wel voor de techniek weer deze keer. En ik eindig altijd met het woord amato. En dat doen we dan met z'n allen op 3... 2, 1, amato. Tot de volgende keer. You do this.
it's the same for everyone. The choose to hide me.